interne keuken.
Sven, we zijn de plop vergeten. Wil jij even?
Ja, voilà. Met deze.
Nu kunnen we echt beginnen.
Kun jij het glaasje vullen?
Nee, ik moet met Koen Aerts praten.
Nee, dat denk ik niet. Ik ga met Damian Denies praten. Want ik moet straks naar een familiefeest.
Ja, juist.
Na 10 jaar
misschien moet
je van komen.
Voor de uitzending toch eens vergaderen over
en eens afspreken wat er op mijn papier staat. Dag Damian Denies.
Ja, goedemiddag.
Goedemorgen.
Ik ben blij dat ik bij een professionele organisatie ben terechtgekomen.
En ik wou ook niet onthullen dat u straks naar, wat is het, het 50-jarig huwelijksfeest van uw schoonouders moet, want het zijn nu privézaken, maar nu moet ik wel.
Ja, dat is waar. Ja, dat is ook, ja.
Oh, en het is ook een beetje gek dat we ons moeten haasten voor het gesprek. Maar niet echt, we hebben wel een half uur, denk ik, ook wel. Makkelijk, want u bent psychiater, hè? Mm-hmm. Neuropsychiater, geeft les aan de universiteit in Amsterdam en werkt aan het Universitair Ziekenhuis in Amsterdam.
Ja, dankjewel.
Met mensen met angststoornissen, onder andere.
Ja.
En mensen die dwangmatig, compulsief heet dat dan in de middens, en impulsieve dingen doen.
Ja, ook in andere middens, maar ja.
Ja. Maar u bent ook schrijver en filosoof en theatermaker en zo, en denkt na over de wereld. En in al dat onderzoek bent u tot de conclusie gekomen dat angst iets is dat zich niet alleen afspeelt op het individuele niveau van die patiënten die dan officieel een probleem hebben, maar dat we in het algemeen als maatschappij met een soort angstprobleem zitten. En een enorme druk, en dat we eigenlijk een soort allemaal neurotisch zijn tot op zekere hoogte.
Ja, dat hebben heel veel mensen al vroeger gezegd natuurlijk. Dat we allemaal neurotisch zijn. Dat Freud en andere mensen. Dat is niet uniek, maar het is wel af en toe goed om te blijven bij stilstaan dat de psychopathologie, bijvoorbeeld angst, dat niet alleen beperkt is tot het individu, maar dat het inderdaad een samenleving met een bepaald mensbeeld ook kentrekken kan vertonen van afwijkingen in dat opzicht.
Ja, waar zijn we dan bang voor als maatschappij? Klassiek, als ik een beetje de pers volg, dan denk ik voor terrorisme.
Bijvoorbeeld, ja. Nou, het interessante is, eerder dan de vraag waarvoor we bang zijn, is het interessant om te zien dat de afgelopen 15 jaar het gevoel van angst alleen maar enorm is toegenomen. En waarom is die vraag interessant? Omdat als je kijkt, daar eigenlijk totaal geen reden voor is. Dus de afgelopen 15 jaar zie je dat angst bij 50-70% van de mensen is toegenomen. Het gevoel van angst en de ernst van angst, ook de angststoornissen. En als je daar gaat kijken, dan blijkt onze maatschappij veiliger is geworden. Beter, mensen verdienen meer geld, zijn ook gelukkiger, veel gelukkiger dan vroeger, dat zeggen ze zelf. Dus dat is een interessante paradox. Hoe kan het dat wij in een samenleving leven waar aan de ene kant iedereen beweert gelukkiger te zijn, dat het beter gaat, we meer geld hebben, maar aan de andere kant we ook veel angstiger zijn?
Gek, hè?
Dat is een vraag die ik aan jou stel.
Nee, ik heb u uitgenodigd. Ja, omdat u daar toch wel interessant heeft over nagedacht. Onder andere, we proberen die angst ook te bezweren door middel van controle.
Ja.
Dat is, als er twee modewoorden zijn tegenwoordig die onze maatschappij definiëren, volgens u.
Ja, inderdaad. Dus die angst die is dominanter aanwezig. Mijn stelling is dat angst, meer dan we vermoeden, een enorme beweegreden voor ons handelen is. Dat wij dikwijls denken dat we een keuze maken, maar als je er goed over nadenkt, juist heel veel keuzes niet maken, heel veel vermijden aan de ene kant en controleren aan de andere kant. Dat zijn de twee strategieën die we ontwikkelen om te gaan met die angst. Heel veel vermijden en heel veel controleren.
Dat controleren begrijp ik, maar wat betekent dat vermijden?
Vermijden is bijvoorbeeld dat je, datgene waar je bang voor bent, dat je daar gewoon niet in contact mee wil komen. En dat is afstand nemen van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld niet naar een bepaalde bestemming gaan, of niet naar een feest gaan, omwille van terroristische aanslagen, niet naar een vakantiebestemming. En dat vermijden, dat gaan we achteraf altijd, we gaan dat omvloersen met een heel intellectuele redenering. Hè. Dat is bekend, mensen hebben van die cognitive biases die zeggen van ik kon geen zwarte auto krijgen, ik heb voor die rode gekozen. En achteraf gebleken is die eigenlijk ook veel beter dan die zwarte. Dat is helemaal niet zo, maar we gaan dat goed praten. Dus dat vermijden als strategie, dat verdwijnt dikwijls, daar zijn we ons niet bewust van. Het controleren, en dat is wat ik interessant vind, je kan dat moeilijk bestuderen in de samenleving, maar wat je ziet is dat het patroon van het controleren heel raar is. Dynamisch zit dat heel bizar in elkaar. Mensen willen in controle zijn, gaan controleren, maar verliezen de controle omdat ze willen controleren. Dat zie je bij personen. Dat zie je bij mensen met dwangklachten. Dat is heel overduidelijk dat als je echt geëngageerd raakt in die controle, dat je controle verliest en zelf oncontroleerbaar bent geworden.
En wat is dat dan bijvoorbeeld? Want voor een maatschappij kan ik me dat voorstellen, hè? Dat je dan soldaten op straat zet en overal camera's hangt en dat iedereen het gevoel moet geven dat je een aanslag zou kunnen vermijden.
Ja, maar het zit in heel veel eenvoudiger dingen. Alle regelgevingen, alle administratie. Dus een vrachtwagen die nu rijdt, die rijdt in omstandigheden die 30 jaar geleden totaal anders waren. Als je kijkt waar iedereen nu overal moet aan voldoen. Op het moment dat je geboren wordt, zit je in een cocon van controle. Alles is geweten, kan geweten zijn, wordt gecontroleerd. Als je als peuter speelt, dan krijg je een pak aan, waardoor je niet kan vallen. Dat is mij nu afstand van genomen. Lees ik in Vlaanderen, dat is fantastisch. Waardoor blijkt dat kinderen als ze vallen zelf tot de constatatie komen, hé, dat is onprettig, dus ik moet niet meer vallen. Maar voordien werd dat allemaal gecontroleerd. Dus die controle, die grijpt om zich heen in de samenleving. En je ziet dat mensen daar afhankelijk van worden. Controle maakt mensen afhankelijk. En dat is iets wat we ons niet beseffen. Je denkt dat het een vrijblijvende activiteit is, die ons een goed gevoel geeft. Maar in principe is het nonsens, want het is alleen maar een illusie. Wij kunnen niet iets controleren.
Maar je zei ook, aan het begin van je redenering, de samenleving is veiliger geworden, ondanks het onveiligheidsgevoel.
Ja.
Misschien wel dankzij die controle.
Misschien wel dankzij die controle. Maar blijkbaar is het zo dat, hoewel die veiligheid er objectief is, dat ons niet in de gelegenheid stelt of het geen aanleiding geeft om afstand te nemen van die controle en onveiliger te gaan leven. Alhoewel dat het langzaam begint te komen. Bijvoorbeeld in Scandinavië, paradoxaal genoeg, gaat men dat principe toepassen. Als men een weg aanlegt, gaat men niet een weg aanleggen met brede voetpaden, met grote, dikke, gele lijnen om het onderscheid duidelijk te maken tussen de weg waar de auto's rijden en de fietsers en de voetgangers. Men gaat één grote chaotische massa maken,
echt?
Één monotone kleur, om de persoon die daar is te dwingen appel te maken op intern gevoel van veiligheid.
Ja.
Waardoor je zegt, wat is er hier?
Ja, want dat is een Nederlands model. Het is een Nederlander die dat bedacht heeft. Verkeerstechnisch, je maakt het zo ingewikkeld dat iedereen stopt en denkt,
ja, op zijn kievief is wat.
Wat moet ik hier doen? En objectief wordt dat veiliger. Subjectief beginnen oudere mensen bijvoorbeeld zich onveiliger te voelen. Die denken van, ik kan hier, er is geen voetpad, er is geen straat, ik kan op het moment aangereden worden.
Je haalt eigenlijk de controle uit de externe wereld en dwingt die terug te internaliseren. Want je ziet dat veel mensen, dat alles aan de buitenkant veilig wordt gemaakt, zichzelf afstand nemen van die verantwoordelijkheid en een heel gemakkelijk leven gaan leiden. En waardoor je dus afhankelijk wordt van controle. Alleen die telefoon al bijvoorbeeld. Voor heel veel mensen is het ingewikkeld om nu bijvoorbeeld naar Charleroi te rijden. Zonder telefoon. Hoe moet je dat doen? Stel je voor dat je zou zeggen, we gaan nu naar Charleroi rijden met z'n allen.
Ja.
Je mag geen telefoon gebruiken, gewoon zoals we dat vroeger deden.
Ja, onzin. Als er één goede uitvinding is, dan is het toch wel de GPS zeker.
Ja, maar er was die tegenwoordig in al wegenkaarten.
Maar heb jij al eens een wegenkaart terug proberen op te vouwen? Ja, jij wel. Dat is ellende.
Ja, zonder kaart ben je toch nergens.
De kwaliteit van mijn huwelijk is verbeterd, want de ruzie dat wij gemaakt hebben.
Over waar we naartoe moeten.
Tussen de passagiers.
Maar het hangt er dus maar vanaf hoe je leert om in die wereld die heel ingewikkeld en complex en onvoorspelbaar is.
Als ik eventjes op jouw verhaal van je echtgenoot mag ingaan. Dat is wel heel fascinerend. Dat zijn mensen die, veel mensen maken daarmee. Je zit in de auto, bijvoorbeeld zaterdagochtend. Wat veel mensen doen is als koppel ergens naartoe rijden.
Mm-hmm.
In Nederland gaan ze dikwijls naar de meubelboulevard. Ik weet niet, in België misschien.
Op zondag.
Op zondag. En dan zit je in die auto en al na gemiddeld 1 minuut is het zo dat meestal de echtgenoot of de echtgenote die op de passagiersstoel zit enorm begint te klagen over het rijgedrag van degene die stuurt. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Mm-hmm. Heb je dit niet gezien? En die fietser komt aan en te snel en zo verder. Nou, dit is onderzocht en dan blijkt dat de persoon die op die passagiersstoel zit, dat hij het aankomende verkeer veel dichter ziet aankomen dan de persoon die het stuurwiel in handen heeft. En dat is niet op hoog cognitief niveau, dat is echt op vlak van het zien, op vlak van de zintuiglijke werkelijkheid.
Maar doe je omdat er geen stuur tussen zit?
Nee, omdat die persoon niet in controle is.
Ja.
En dat is dus een hele mooie metafoor om controle te begrijpen. De persoon die niet in controle is, in die passagiersstoel zit van degene die stuurt, is afhankelijk van de ander.
Mm-hmm.
En gaat dus per definitie meer gevaar zien, meer risico lezen in de werkelijkheid dan de persoon die het stuurwiel in handen heeft. En die een veel reëler kijk heeft op de werkelijkheid.
Mm-hmm.
Dus als je dat zou veralgemenen, zou je kunnen zeggen, de persoon die in controle is, ziet veel minder risico's, veel minder gevaar en heeft veel minder behoefte aan controle. De persoon die geen controle heeft, althans niet het gevoel heeft in controle te zijn, ziet veel meer gevaar, veel meer onveiligheid en heeft veel meer nood aan die controle.
Ja, want die heeft niet de middelen om in te grijpen. Ik weet, als ik aan het stuur zit en er komt iets van links, dan draai ik gewoon naar rechts en ik los mijn eigen probleem op.
Ja, maar dat is dus wel gewoon een intern gevoel. wat wij wel projecteren op de werkelijkheid.
Ja, dat gevaar is voor beide.
Ja, want als je zou zeggen, weet je wat, we gaan ons stoel wisselen, lost het probleem zich op.
En dan is daar ook keert het zich om dan.
Dat is niet waar. Dan zit de chauffeur op de passagiersstoel met een probleem.
Dat van de relatie natuurlijk.
Ja. Sinds een paar weken draag ik een fietshelm. Omdat ik vind dat mijn zoontje een fietshelm moet dragen. En hij zegt, waarom draag jij geen fietshelm? En de deal is, wel, dan zal ik er ook een dragen. En ondertussen voel ik me de hele tijd onveilig. En angstig en denk ik, van, doe ik nu iets goeds? Omdat ik mijn kind en mezelf beter bescherm? Of geef ik toe aan een soort angstgevoel? Koen en ik, wij zijn allemaal groot geworden zonder helm. Wij hebben het allemaal netjes overleefd. Waar hebben we het over?
Ja, zeker. Waar hebben we het over?
Ja.
Ja, ik denk, er zijn ook veel websites die aantonen dat kinderen die geboren zijn in de jaren 70 al 8 keer dood zouden moeten zijn. Mm-hmm. Hè, volgens de levensstijl die wij toen hadden.
Want die klommen in bomen en stookten vuurtjes.
Die klommen in bomen, wij rookten sigaretten, we zaten achter de auto zonder gordels, we maakten daar een kamp met kussens, we liften naar steden.
Dat
zijn heel veel dingen. We hebben eigenlijk ons niet gerealiseerd dat wij heel veel vrijheid hebben ingeboet voor die controle en die veiligheid. Er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen, niet meer mogen. En zoals de witte van zich hem naakt in de sloot springen. Ja, dat is bizar. Niemand gaat daarin op. Ja, precies. De blauwe algen, weet ik wel. Dus, en als je daarover nadenkt, is dat wel droevig. Ik heb een afbeelding van een speelplein dat ontwikkeld is in 1910. En als je daarnaar kijkt, naar die foto, dan zijn het gewoon metalen buizen, 5-6 meter hoog, waar kinderen in zitten te spelen. Boven op de grond, zonder van die rubberen tegels, zonder enige beveiliging. Ja, daar krijgen mensen een nachtmerrie van als ze dat nu zien. Dus wij hebben, zonder dat we het beseffen, heel veel vrijheid ingeboet.
Maar ik zou je toch afraden om hier nu een pleidooi af te steken tegen de films, tegen de fietshelmen. Want dan gaat er verschrikkelijk veel reactie komen van dat onverantwoord is.
Er heeft hier wel eens een neuropsychiater gezien. Ja. Die zei van, wie dat doet, niet draagt. Is
als je al die maatregelen op een hoop gooit, dan is het inderdaad heel veel. Ja. Maar pleit maar eens tegen één van die maatregelen.
Ja, is het paradoxaal handelen, daar niet aan toegeven. Oké, er vallen slachtoffers, maar je gaat zien als mensen geen fietshelmen dragen dat ze voorzichtiger zullen rijden. En dat is net zoals bij die auto's. Toen men ABS introduceerde, dacht men ook, het wordt veel veiliger. Helemaal zo niet. Mensen reden gewoon gevaarlijker. Dus wij passen ons veiligheidsgedrag aan de omstandigheden. Ja. We zijn heel adaptief. We hebben een soort van intern veiligheidsgevoel. Mm-hmm. En als iets veiliger wordt gemaakt, gaan we ons onveiliger gedragen.
Ja. Ik heb wel eens een studie gelezen dat auto's fietsers met een helm dichter naderen dan fietsers zonder helm.
Ja,
ze passeren.
Nou, kijk. Ja. Ja,
dat dus je dat grotere is toch een
sterk pleidooi om te stoppen.
Oké, ik ga mijn zoon zijn helm maken. Ja, wonderbaarlijk. Hè? Nu, hoe dan ook. Hè? Je kan met die fiets dan een beetje proberen ongevallen te vermijden en zo. De essentie van uw verhaal is, controle aan het eind van de rit is een hopeloze zaak. Is het gewoon een illusie. Je kan niet het hele leven en alle risico's afdekken.
Ja, wat voor mij is controle. Controle is een soort van virtuele realiteit creëren die de oncontroleerbare werkelijkheid als het ware overlapt. Dus wat we doen, we creëren een fictieve papieren werkelijkheid die we wel kunnen controleren als een soort van slecht surrogaat van de nog steeds oncontroleerbare werkelijkheid. Dus in principe is controle alleen maar een illusie. Wij moeten daarin geloven. En als je daarin gelooft, is dat enorm krachtig. Maar als je daar niet meer in gelooft, betekent dat helemaal niks. Want controle is alleen een gevoel. Het is een intern gevoel. Men zegt een locus of control zit ergens in onze hersenen. Heeft heel weinig te maken met de echte realiteit. Ja. Die is oncontroleerbaar.
Geert.
Dit is het individu, hè, waar we het zelf dan over hebben. Maar als je nu maatschappelijk bekijkt, welke chemische fabriek bijvoorbeeld. Daar is een klep en op die klep zit een veiligheid. En op die veiligheid zit nog een veiligheid. En op die veiligheid zit nog een veiligheid. Voor het geval er iets fout gaat met een van die dingen. Dat kost ontzettend veel geld. Maar ik denk niet dat we terug willen naar de tijd dat die fabrieken draaien zonder die veiligheden en ingebouwde veiligheidssystemen waar goed over nagedacht is. Ja, dat willen we toch ook niet. Hè? We willen ook geen geneesmiddelen op de markt krijgen waar geen enkel klinisch onderzoek over gebeurd is en gewoon iemand zegt van dit werkt fantastisch, dit moet je kopen. Ja. Dat willen we ook niet meer. Hè?
Ik ben ermee. Maar ook, er zijn wel heel ambivalente houdingen die we aannemen. Of natuurlijk moeten die geneesmiddelen gecontroleerd worden en we zijn enorm secuur en moet veilig zijn. Maar aan de andere kant zijn zijn er bijvoorbeeld in Nederland 800.000 mensen die gewoon maar ecstasy slikken elk weekend om zich, laten zeggen, te amuseren. Dus wij zijn heel ambivalent in onze attitude naar die veiligheid. Natuurlijk moeten dingen worden gecontroleerd, moet veilig zijn. En aan de ene kant vinden we dat belangrijk, maar aan de andere kant vinden we dat ook plotseling helemaal niet meer belangrijk, afhankelijk van de doelstellingen die we hebben. Mm. En we hebben een grens overschreden. Ik las ergens bijvoorbeeld ook dat op een bepaald moment op het grensgebied in de Noordzee tussen Nederland en België was er een schip gekapseist en zijn mensen verdronken omdat er te veel redders ter plekke waren. Er kwamen van alle kanten reddingsboten en die begonnen allemaal met elkaar eigenlijk te soebatten van wie moet het nu doen. En uiteindelijk is er dus iemand omgekomen omdat men er niet in slaagde om al die reddingsboten gelijk de gelegenheid te geven mensen te redden. Dus we hebben een beetje een grens overschreden en wij kunnen dat technologisch ook. En ik denk dat het nu goed is om een attitudeverandering te installeren. Te zeggen, moeten we niet wat stoppen? Moeten we niet eens anders gaan kijken naar controle?
Ja, het gaat niet alleen over controle. Hè. Er zitten in onze maatschappij een hele hoop ongeschreven wetten. Een soort regels die we allemaal volgen zonder dat we doorhebben dat we ze volgen. Een van de voorbeelden die ik bij u gelezen heb is, wij moeten productief zijn.
Ja.
Gek genoeg. Op een of andere manier. Ik voelde mij betrapt. Want ik vind dat ook.
Ja.
En ik verwacht dat ook van mijn kinderen. Op een of andere manier.
Maar ja, in onze samenleving is de mens een product geworden. Een product in tweeërlei zin. We kijken mensen als producten. Zolang ze niet productief zijn, beantwoorden niet meer aan de mens zijn. Dat zie je bijvoorbeeld zoals concepten als euthanasie. Voltooid leven. Als je dus geen betekenis meer kan geven of kan krijgen, dan ben je waardeloos. Dan moet je maar stoppen met leven. Dat is een heel extreme vorm. Maar als je kijkt naar ziektebeelden zoals ADHD en autisme, dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik. 15 jaar geleden waren die er natuurlijk ook. Het is altijd geweest. Er is echt een ziektebeeld, ADHD en autisme. Maar die prevalentie van de ziektebeelden de afgelopen 15 jaar, die is bijna vervijf-zesvoudigd. Laten we zeggen dat er vroeger in Nederland iets van 20.000 kinderen of 40.000 waren, is nu 400.000 geworden. Dat kan niet. Dat is geen besmettelijke ziekte. Dus in een heel kort tijdsbestek is dat vertienvoudigd. Als je dan gaat kijken wat kinderen doen op school, wanneer ze ADHD krijgen, dan is het omdat ze niet passen in het productieve systeem van die opvoeding, van die opleiding. Van kinderen bijvoorbeeld nemen Ritalin als ze op school zitten, maar niet als ze op vakantie zijn. Dan hoeft dat helemaal niet. Dus als kinderen niet moeten een product zijn, niet moeten produceren, ja, dan mogen ze doen wat ze willen. Dan hebben ze geen behoefte aan Ritalin om te corrigeren. Maar als ze in een schoolbestel moeten zitten, waar ze dingen moeten doen, volgens de regels en de afspraken, als product, dan gaan we wel Ritalin gebruiken. Dus we hebben een mensbeeld, vind ik, waar wij de mens toetsen als een productief wezen. En als je daar niet aan voldoet, dan ben je heel snel abnormaal. Burn-out, stress, eenzaam, weet ik veel. Dat zijn ziektebeelden die gecreëerd worden door onze samenleving om die pijn, dat lijden uit te drukken van mensen die niet voldoen aan die hele strenge selectie van productie wat we van iedereen verwachten.
Ja, wat ik heel geruststellend vond, is dat u op een bepaald moment zegt, succesvol zijn en mooi zijn en een goede job hebben en ongelooflijke dingen beleven op vakantie, dat is niet normaal. Dat mag je niet van een mens verwachten.
Ja, precies, ja. Ja. En dat zeggen inmiddels veel mensen. Wij hebben in dat opzicht, vind ik, een samenleving gecreëerd voor de eerste keer in de hele geschiedenis waar wij als mens niet meer kunnen aan voldoen. En vroeger was het zo dat God de samenleving had gecreëerd. En dan worstelden we door die samenleving, dat was ingewikkeld. En sinds een jaar of 20, 30 kunnen we dankzij technologie en de enorme welvaart die we hebben zelf een samenleving creëren. We hebben het onszelf toegeëigend, met individualisme, globaal en zo verder. Dat is allemaal bekend. Maar die samenleving die is gewoon helemaal niet zo goed voor ons. Dus wij zijn allemaal wel heel gelukkig en heel productief aan de ene kant, maar wij hebben allemaal enorm veel mentale problemen.
Ja.
Dus die samenleving die we gemaakt hebben, daar functioneren we als mens niet meer goed in.
Maar hoort dat niet bij een democratie? Bij het feit dat iedereen de mogelijkheid heeft om zichzelf volkomen te realiseren? Maar dan moet je wel, al de rest zijn per definitie concurrenten.
Wel, democratie, als je dat, ja, het is natuurlijk de vrijheid, je kan doen wat je wil. Maar blijkbaar,
vroeger was het duidelijk, hè? Je was turfsteker en je kinderen en je kleinkinderen ook tot de komende 10 generaties, daar moest je niet over nadenken. Terwijl als je nu
alles
veel
meer
kan,
vrijheid,
dan moet het
maar
ook
ten koste van een hele zware prijs. Ja. De helft van de bevolking in België leidt aan een psychische aandoening, hè? 42% ongeveer. Dus 1 op 2 mensen in Europa zal één in zijn of haar leven voldoen aan minstens de criteria van één psychiatrische stoornis. Ja, dat wacht, is een zware prijs.
U moet naar een familiefeest, de diagnose is gesteld, maar we gaan gewoon de therapie nog eens even bekijken.
Ja, is goed.
Wat is de therapie? Ik denk, als ik u goed begrepen heb, 3 dingen heb ik onthouden uit alles wat ik gelezen en gehoord heb. Schoonheid, angst en sterfelijkheid. Angst hebben we gehad.
Ja, okay.
Want er is een motor om dingen in gang te zetten ook. Dat kan ook positief zijn, als ik het goed begrepen heb. Hoe zit het met schoonheid en sterfelijkheid?
Ja, die sterfelijkheid, dus je ziet wat heel opvallend is, dat mensen enorm op zoek zijn naar betekenis. Hè. Nu, het modewoord tegenwoordig is betekenisgeving. En we hebben geleerd van, dat geld, dat is allemaal niet zo interessant. Ik wil betekenis in mijn leven. En dat is natuurlijk belangrijk. Als je geen betekenis hebt, dan gaat het niet. Maar betekenis als individu creëren is ongelooflijk moeilijk. En vroeger kregen we dat van religieuze systemen, van politieke ideologieën. Die waren tot de jaren 60, 70 heel dominant. En dan kreeg je betekenis. Maar we hebben gezegd van, ik ben een individu, ik wil het zelf bepalen. Maar het is verdomd moeilijk om zelf betekenis te genereren. Mm-hmm. Sterfelijkheid is een van de grote betekenisgevers. Het feit dat we doodgaan en dat er dus een einde komt aan ons leven, is een van de meest significante betekenisgevers van ons leven. Omdat dingen uniek worden. Dus mensen leven op een rare manier van de uniciteit van dingen. De zeldzaamheid. En naarmate dat de kans groter wordt dat je dichter bij de dood komt, worden dingen gewoon belangrijker. Dat is een prachtig evenwicht voor mensen die ouder worden. Vanzelfsprekend is er minder betekenis. Maar de kleinere dingen die overblijven krijgen meer betekenis, omdat het zeldzamer wordt, omdat de kans groter wordt dat je sterft.
Dus het is niet zo dat dan de dood de angst der angsten is?
Absoluut niet. De dood is de meest ultieme betekenisgever van ons bestaan. Zonder de dood, met het idee dat je eeuwig zou leven, zou niets nog betekenis hebben.
Nee, dan kan je aanmodderen.
Elke auto, elke vrouw, elke seksuele act, elke omhelzing wordt waardeloos, omdat er nog miljoenen kunnen volgen. Ja. Dus wij mogen heel blij zijn dat we sterfelijk zijn. En het derde, dat vind ik het mooiste. Er zit iemand aan tafel die dat misschien nog veel meer van schoonheid en kunst is in dat opzicht iets heel uniek menselijk, omdat ik vind dat je daar als persoon jezelf kan verliezen, dus afstand kan nemen van jezelf als individu, als subject, helemaal kan opgaan in de omgeving, terwijl je toch niet angstig wordt. Dus voor mij, als ik met mensen spreek die angstig zijn, zeg ik dikwijls, probeer schoonheid op te zoeken, esthetiek. Dan word je geappelleerd aan iets waar je zelf in verdwijnt, terwijl het toch heel prettig is. En dat is uniek aan kunst. En kunst en schoonheid hebben de heel exclusieve capaciteit om mensen mee te nemen in iets waar ze als persoon helemaal in verdwijnen, zonder ze angstig worden. En dat is dus heel moeilijk voor ons.
Ja, en mag iedereen dan kiezen wat hij zelf kunst vindt en wat hij mooi vindt? Of?
maar ik zou wel willen dat er een min of meer objectief gevoel van schoonheid bestaat.
Het is trouwens niet alleen menselijk. Hè. Ik heb hier eerder al verteld over het feit dat bij de vogels en andere dieren schoonheid komt uit de natuur. Darwin heeft er al over geschreven.
Dus het is
helemaal niks nieuws. Ja. En ik kan me voorstellen, daarop aansluitend, dat inderdaad als prieelvogels zich volkomen open en bloot opstellen om iets fantastisch te creëren, dat ze op dat moment heel kwetsbaar zijn. En dus
dat zijn van die ongelooflijk uitgewerkte nesten dat ze maken.
Met heel veel kleurpatronen. Waardoor ze, om dat te kunnen doen, moet je de angst voor de predator overwinnen.
Absoluut.
Maar die prieelvogels, doen die dat niet om indruk te maken op vrouwen?
En op een vrouwtje, daar komt nog bij dat de bedoeling is dat het vrouwtje achter een luikje zit te kijken en dus zich niet moet begeven in het erotische strijdperk en dus veel minder kans heeft op geweld en verkracht te worden, om het in mensentermen te vertellen. Dus dat is ook een manier om angsten te bezweren, eigenlijk.
En zou het
misschien klopt dat wel met dit verhaal.
En zou het prieelvogeltje een besef van eindigheid hebben?
En dat bezweren met het bouwen van een nest.
Prieelvogels is niet maar de dolfijn of intelligenter.
Ze hebben het mij nog niet gebeld. Om te zeggen, we hebben het ook. Maar daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen.
Ja, er zitten sowieso al mensen genoeg in het kabinet van Damian de Nies. Nog eens beesten bij doen ook. Ja.
Ik moet zeggen, gisteren zag ik het eerste prieelvogeltje aankloppen bij aan de deur.
Laat het binnen. Er bestaat een website, damiandenies.com. Zo heet die, Denies met een Y. Enfin, de link staat ook op onze website van Radio 1.be. Damian de Nies, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Interne keuken.